Namens de kerkraad een paar afkondigingen. Gemeente, volgende week zal het sacrament van de heilige doop bediend worden aan Manuel Heuvelman en onze dochter Elisheva. In de morgendienst waar ik zelf in hoop voor te gaan. Het nieuwe kerkblad van februari ligt voor iedereen klaar. In de voorkerk ingevoegd is een vragenlijst met betrekking tot de aanvangstijden van de avonddiensten. Graag zien we uw ingevulde lijst terug in de daarvoor bestemde doos die op een van de tafels staat. Er zijn 3 collectes, 2 tijdens de dienst en 1 bij de uitgang. De eerste is bestemd voor de instandhouding van de erediensten. De tweede voor het onderhoud van ons kerkgebouw. En de collecte bij de uitgang is bestemd voor de kerkvoogdij. Van harte bij u en jou aanbevolen. Tot zover. Zullen we samen deze dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was, en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We gaan samen zingen Psalm 86, het 6e vers. Psalm 86, vers 6, leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen, neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Psalm 86, het 6e vers. Ik zal het vanavond gaan over de levensheiliging naar aanleiding van zondag 16. Vandaar dat we belijdenis van het geloof afleggen met artikel 24 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, wat ook ingaat op de heiliging van het leven. En zingen wij daarna Psalm 17, het 3e vers. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden, wil mij voor struikelen bevrijden. 17 vers 3. Na artikel 24 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Wij belijden daar het volgende. Wij geloven dat dit waarachtig geloof dat in de mens gewerkt is door het gehoor van het woord van God en de werking van de Heilige Geest, hem wederbaart en maakt tot een nieuwe mens en doet hem leven in een nieuw leven en maakt hem vrij van de slavernij der zonde. Daarom is het zo ver vandaar dat dit rechtvaardigend geloof de mensen zou doen verstarren in een vroom en heilig leven. Dat zij daarentegen zonder ditzelfde nimmer meer iets doen zullen uit liefde tot God, maar alleen uit liefde tot zichzelf en uit vrees om verdoemd te worden. Zo is het dan onmogelijk dat dit heilig geloof ledig zij in de mens. Aangezien wij niet spreken van een ijdel geloof, maar van zulke geloof, het welk de schrift noemt een geloof dat door de liefde werkt. Dat de mens beweegt om zich te oefenen in de werken die God in zijn woord geboden heeft. Welke werken, als ze voortkomen uit de goede wortel van het geloof, goed en bij God aangenaam zijn, omdat zij alle door zijn genade geheiligd zijn. Intussen komen zij niet in rekening om ons te rechtvaardigen. Want het is door het geloof in Christus dat wij gerechtvaardigd worden, ook eer wij goede werken doen. Anderszins zouden ze niet meer kunnen goed zijn dan een vrucht van de boom goed kan zijn voordat de boom goed is. Zo doen wij dan goede werken, maar niet om te verdienen. Want wat zouden we verdienen? Ja, wij zijn in God gehouden voor de goede werken die wij doen. En niet Hij is aan ons verplicht. Aangezien Hij het is die in ons werkt, beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. Laat ons dan letten op hetgeen wat er geschreven staat, wanneer gij zult gedaan hebben al hetgeen u bevolen is. Zo zegt, wij zijn onnutte dienstknechten, want we hebben maar gedaan hetgeen wij schuldig waren te doen. Intussen willen wij niet loochenen dat God de goede werken beloont, maar het is door zijn genade dat hij zijn gaven kroont. Voorts, al is het dat wij goede werken doen, zo gronden wij toch onze zaligheid niet daarop. Want wij kunnen geen werk doen, of het is besmet door ons vlees en ook strafwaardig. En al konden wij er één voortbrengen, zo is toch de gedachtenis van één zonde genoeg, dat het van God verworpen zou worden. Alzo dan zouden wij altijd in twijfel staan, heen en weer drijvend zonder enige zekerheid, en onze arme gewetens zouden altijd gekweld worden, indien zij niet steunden op de verdiensten van het lijden en sterven van onze zaligmaker. Amen. lezen samen uit Heilige Schrift, Romeinen 6, vers 1 tot en met 14. Als eerste schriftlezing. Romeinen 6, vers 1 tot en met 14. Daar staat het volgende: wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, omdat de genade te meerder worden? Dat zij verre. Wij die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelfde leven? Of weet gij niet dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, omdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is, tot heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking van zijn dood, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking van zijn opstanding. Dit wetend, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden, opdat wij niet meer de zonde dienen. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven, wetend dat Christus, opgewekt zijnde uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven. En dat hij leeft, dat leeft hij Gode. Alzo ook gij, houdt het daarvoor, dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levend zijt in Christus Jezus onze Heere. Dat dan de zonde niet heerse in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden van dat lichaam. En stelt uw ledematen niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid, maar stelt uzelf Gode, als uit de doden levend geworden zijnde. En stelt uw leden Gode tot wapenen der gerechtigheid. Want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. De tweede schriftlezing is Romeinen 12, de eerste twee versen. Romeinen 12, vers 1 en 2. Romeinen 12, vers 1. Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en God wel behagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. En wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Wij lezen bij deze twee gedeelten zondag 16, vraag en antwoord 43. En volgende week, zo God het ons geeft, vraag en antwoord 44 van diezelfde zondag. Nu dus zondag 16, vraag en antwoord 43. De vorige keer hebben we al iets gehoord over de geestelijke vrucht van het sterven van de Heer Jezus. En nu vraagt de catechismus door. Vraag 43. Wat verkrijgen wij nog meer voor nuttigheid uit de offeranden en de dood van Christus aan het kruis? Het antwoord luidt: dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt, opdat de boze lusten van het vlees in ons niet meer regeren, maar dat wij onszelf hem tot een offerande der dankbaarheid opofferen. In de voorbeden denken wij aan Wim den Boer, die op maandag 15 februari geopereerd zal worden. We denken aan Karin van Eck en aan mevrouw Garretsen, die afgelopen woensdag een geslaagde buikoperatie heeft ondergaan, maar nog wel verblijft in het ziekenhuis te Dirksland. Ze hoopt deze week weer thuis te komen. Zoeken wij met en voor elkaar Gods aangezicht in gebed. Laten we bidden. Heren, wat is het toch een zegen dat er een plek is waar we mogen komen, ook als we vermoeid en belast zijn. Van de last van het leven, van de last van de zonde, van de last van onszelf. Vanmorgen hoorden we het en vanavond vonden opnieuw velen de plek in de kerk. Anderen missen we. Gedenk ook hen. U weet de reden. U weet of het legitiem is, of het hout snijdt, of het voor u kan bestaan. En als het niet zo is, bidden we om uw ontferming over die dwalende schapen. Geef, Heere, dat we ons niet beter voelen, want dat zijn we niet, maar dat we ons wel vanavond mogen verheugen in de God van ons heil, die na vanmorgen opnieuw doorgaat met onderwijzen. En Heere, als het ons verlangen geworden is om onze treden vast te maken in uw woord en onze voetstappen te zetten achter u aan, dan hongeren en dorsten wij naar de gerechtigheid van Christus. Dat gaat niet voorbij. En daarom is er ook vanavond voedsel voor degenen die hongeren en dorsten. Is er onderwijs voor de leerlingen die plaatsnemen aan de voeten van de Heer Jezus. En net als Maria het goede deel hebben uitgekozen, wat niet zal worden weggenomen. Misschien staan we ook wel beschaamd als we dat horen, want misschien lijkt ons leven wel op dat van Martha. Altijd druk, altijd bezig en nog niet eens met verkeerde dingen. Maar wel dat we op zondag erachter komen hoe weinig tijd er was voor u. Heere, wat is het een zegen dat u een dag en een plaats geeft waar we ontslagen van de aardse verplichtingen tot rust mogen komen, niet alleen voor ons lichaam, maar ook voor onze geest. En wij bidden, Heere, dat die geestelijke rust vanavond geschonken zal worden, waarvan wij zingen, hier wordt de rust geschonken. Hier het vette van uw huis gesmaakt, een volle beek van wellust maakt hier elk in liefde dronken. En daarom bidden wij om uw geest, voor alle dingen, en ook met alle dingen die gebeuren gaan. De woordverkondiging, het luisteren ernaar, het zingen van de psalmen, het begeleiden ervan, het geven van onze gaven. Het wordt allemaal zo horizontaal, als wij het moeten doen. En als we het moeten doen met elkaar. En daarom bidden we, Heere, open de hemel. En wilt u onder dit dak inkomen, naar uw eigen belofte. En ook omdat we begonnen zijn, in de naam van Hem die de hemel en de aarde gemaakt heeft en nog steeds onderhoudt. En van wie wij weten dat het zijn hoogste verlangen is, dat schepselen van u afgedwaald met u verzoend worden en dat verloste zondaren met u zullen leven, opdat u in ons leven aan uw eer komt en het beeld van de Heer Jezus Christus in ons leven tevoorschijn komt, niet alleen door de stille leiding en de onderwijzing van de geest, maar ook door die breuklijnen die zich in ons leven kunnen aftekenen, als we kruispunten oversteken in ons leven, moeilijke kruispunten, als we gebeurtenissen achter ons hebben liggen die ons leven tot op vandaag tekenen, of als we nu in de zorgen zitten. Ook daarin kunt u en wilt u meekomen, zodat we ook door het lijden van deze tegenwoordige tijd niet van u afdwalen, maar des te meer aan u verbonden worden. Wat is dat een geestelijk geheim? Wilt u het ons leren, Heren, dat tegenslag en kastijding van u als het er is, geen zaak van vreugde is, maar dat het van zich werpt, een vreedzame vrucht van de gerechtigheid. We bidden dat voor onze zieken, die we met name hebben genoemd, voor Karin, voor Wim den Boer. In het lange proces van ziekte, wat ze alleen met de familie, met dierbare geliefden moeten ondergaan. U weet wat het met zich meebrengt aan pijn, aan tegenslag, aan bezorgdheid. Maar leer ook daardoorheen, Heren, dat wonderlijke geheim, dat u, als we u kennen, ons niet slaat uit lust tot plagen, maar in het diepe verlangen om meer aan u gelijkvormig te worden dan ooit tevoren, om klaargemaakt te worden voor de heerlijkheid die wacht voor al uw kinderen. We bidden dat ook voor mevrouw Garretsen, die een zware operatie heeft ondergaan, en we danken u dat dat geslaagd is. We bidden u, Heren, of u met haar wil zijn, nu ze nog in het ziekenhuis verblijft en nog pijnen ondergaat. Heren, wilt u haar spoedig thuis brengen en in de weg van herstel die voor haar ligt, haar begeleiden. En laat in stilheid en vertrouwen haar sterkte liggen, omdat ze hoopt op de God die niet zwijgt. En als hij zwijgt, in liefde zwijgt. Maar de God die spreekt. Zegen haar, Heren. En gedenk ons allen, ook als we niet met name genoemd zijn, maar wel gevolgen ondergaan, ondervinden van een operatie, van een opname in het ziekenhuis, van therapie of van andere vormen van verpleging en verzorging. Wees ons nabij, Heren, in alle omstandigheden van het leven, en doe ons hopen op Hem die gezegd heeft: kom tot mij, die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. We bidden voor onze jongeren, voor de kinderen, voor degenen die meeluisteren thuis. Geef ons uw zegen, Heren, zodat we verrijkt, verheugd in u, naar huis gaan, maar ook dat we aangespoord zijn om de strijd van het geloof te strijden met de wapenrusting die u aanbiedt, met het onderwijs van vanavond, om in de geestelijke strijd niet onder te liggen, maar sterke wederstand te doen, totdat wij uiteindelijk de overwinning zullen behalen. Door Hem, onze Heer Jezus Christus, die ons tevoren zo uitnemend heeft lief gehad. Heere, gedenk ons en zie ons aan in Hem, uw Zoon, met wie al uw kinderen verbonden zijn in dood en opstanding. En daarom het weten en het verlangen: ik zet mijn treden in uw spoor, leer mij naar uw wil te handelen. Dat is onze gemeente gezegend met zulke mensen, van wie het afstraalt, van wie gezegd kan worden: dat is een volgeling van de Heer Jezus. Leer ons u na te volgen. Hoor ons gebed uit genade om Jezus wil. Amen. Wij zullen samen zingen Psalm 119, vers 15 en 40. Psalm 119, vers 15. Weer snoot bedrog, o God, van mijn gemoed. Laat uw gena mij uw wetten leren. Ik kies de weg der waarheid voor mijn voet, om mij van het pad der zonden af te keren. En het 40ste vers: dat ieder die u vreest zich tot mij keer, die kundig is in uw getuigenissen. Psalm 119, vers 15 en 40. gemeente, wat heeft de dood van een persoon nu te maken met het leven van een ander? Daar lijkt niet zoveel verband tussen te liggen. Maar vanavond zullen we horen en zien dat er tussen de dood van de zaligmaker en het leven van zijn kinderen wel degelijk een relatie ligt. Een hele diepgaande zelfs. Zodat je zelfs zo mag zeggen dat de dood van Jezus het leven van de gelovige inhoudt. De dood van de een is het leven van de ander. Dat staat ook boven de preek. De dood van Jezus is het leven van de gelovige. Vanuit deze catechismus zondag en deze vraag 43, drie gedachten. U kunt ze zo uit het antwoord halen. In de eerste plaats de basis. Dat is het eerste gedeelte van het antwoord. Dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt, zegt de catechismus. Ik denk dat het iets bijbelser is om te zeggen is. Zie Romeinen 6 vers 6. Al zit er ook wel een proces in. In de tweede plaats het doel. Opdat de boze lusten van het vlees in ons niet meer regeren en tot slot de roeping, maar dat wij onszelf hem tot een offerande dankbaarheid opofferen. De dood van Jezus, het leven van de gelovigen, de basis, het doel en de roeping. Eerst dus de basis. Als je de tekstverwijzingen onder vraag en antwoord 43 bekijkt, dan zie je dat ze allemaal uit de Romeinenbrief komen. En voor het grootste gedeelte uit Romeinen 6, samen gelezen. En dan nog Romeinen 12. Dat is niet zo vreemd, want als er één hoofdstuk is en één brief is, waar heel duidelijk beschreven wordt wat het leven met de Heer Jezus inhoudt, is dat wel de brief aan de Romeinen. Het antwoord van vraag 43 volgt Romeinen 6 op de voet. En vandaar dat ik in de preek ook regelmatig zal verwijzen naar Romeinen 6. Dus als u dat ook wat open hebt liggen, touwtje ertussen of zo, dan kunt u makkelijk terugbladeren. Romeinen 6. Romeinen 6 komt natuurlijk, dat is logisch, na Romeinen 1 tot 5. En alle brieven zijn ordelijk, maar deze brief is wel heel ordelijk. Er zit een prachtige structuur in de Romeinenbrief. Het begint heel donker met de tekening van de toestand van Jood en Heiden buiten de kennis van de Heer Jezus Christus. Alle mensen zijn zondaren. De hele wereld is voor God verdoemelijk. Tegen die achtergrond legt Paulus uit wat voor een wonder het is dat het mogelijk is om gerechtvaardigd te worden. In een rechte verhouding met God te leven door het geloof. Dan haalt hij Romeinen 4 Abraham aan als het voorbeeld. En dan Romeinen 5 wordt dat nog eens een keer uitgewerkt. Wat is dat dan, de rechtvaardiging door het geloof? En dan? Ja, dan komt natuurlijk Romeinen 6. Maar helaas, zijn er veel christenen die alleen maar leven bij Romeinen 1 tot en met 5. Of Romeinen 1 tot en met 3. En spaarzamelijk iets van het evangelie zien, kunnen zien. Romeinen 1 tot 5 is niet de hele brief aan de Romeinen, want als we Romeinen 1 tot en met 5 als de basis zien en Romeinen 6 de uitwerking ervan, ja, dan voelt u wel aan, dan hoort Romeinen 6 er helemaal bij. Romeinen 6, dat is de les. Romeinen 7, dat is het leven. Romeinen 8, dat is de kracht van de christen. Romeinen 6, de les. 7, het leven. 8, de kracht. En dat zal ik nog een paar keer herhalen vanavond. Het lijkt wel lekker makkelijk natuurlijk, hè? De rechtvaardiging door het geloof. Daar val je buiten, want het geloof dat is niet een werk, iets wat je doet, maar het geloof ontvangt. Het geloof klemt zich vast aan Christus. En zo rekent, houdt God mij voor rechtvaardig. En dat verwijt heeft Paulus in zijn tijd natuurlijk ook gekregen. Ja, dat is lekker makkelijk, Paulus. Rechtvaardiging door het geloof. Je wordt gered alleen vanwege de verdiensten van de Heer Jezus Christus. En voor de rest kun je er een beetje op losleven dan. Zullen wij dan, Romeinen 6 vers 1, in de zonde blijven? Wat zullen we dan zeggen na Romeinen 1 tot en met 5? Zullen we in de zonde blijven, omdat de genade te meerder worden? Is het zo dat de bekering van een zondaar inhoudt dat God zonder ons, in ons werkt, het nieuwe leven, en dat het daarmee uit en over is? Is bekering niets anders dan zorgen dat je in het juiste vakje terechtkomt? En als je weet dat je bekeerd bent, dan is het goed. Nou, dat is op zijn minst een dwaling. Want dat is maar heel eenzijdig. Romeinen 6 gaat verder en de catechismus diept het uit wat het inhoudt. De geloofsverbondenheid met de Heer Jezus Christus als niet alleen een rusten op het volbrachte werk van Christus, maar ook een jagen naar de heiliging. Niet alleen een vertrouwen op wat Christus gedaan heeft, maar ook een verlangen om al de dagen heilig voor hem te leven. Herken je dat? Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Zong je het zo mee, Psalm 86? Leer mij naar uw wil te handelen. Dan zal ik in uw waarheid wandelen. Alsjeblieft, Heere, neig mijn hart als de pottenbakker. Stuur mijn wil. Leid mijn gedachten. Werk met uw geest in mij. Dag aan dag. Want zonder u kan ik niets doen. Je verlangt toe te nemen, op te wassen, te groeien in de genade en de kennis van die Heer Jezus Christus, die je zo lief heeft gehad en zijn leven gaf. Ja, wat is heiliging anders, gemeente, dan tot Gods doel komen? God heeft een doel met het leven van ieder mens, maar ook zeker van de christen. Want wat wil God? Nou, niets liever dan dat zijn kinderen gaan lijken op zijn zoon, zijn enige kind, zijn schootzoon. Dat de kinderen van God lijken op het kind van God. Dat we aan hem gelijkvormig gaan worden. En dat is een proces waarin de Heilige Geest de krachtbron is, de drijvende kracht. Vandaar Romeinen 8, de kracht. Hij zorgt voor het begin en voor de voortgang en voor de voleinding van het leven met hem. En hij zorgt er ook voor, gemeente, dat we voortdurend weer teruggaan, terugvallen op de basis. En wat is nou de basis voor ieder christen, voor ieder levende christen? Dat is Romeinen 6 vers 6. Dit wetend dat onze oude mens met hem gekruisigd is. Ik snap de catechismus wel dat ze zegt dat onze oude mens met hem gedood en begraven wordt. De catechismus legt sterk de nadruk op het proces in het geestelijk leven. Maar in Romeinen 6 hebben we niet alleen te maken met het proces, maar ook met de basis. Kolbrugge kon zeggen, op Golgotha ben ik bekeerd. Daar is het gebeurd. Daar is hij aan het kruis gegaan en daar ben ik aan het kruis gegaan. Daar is hij gestorven en daar ben ik gestorven. Daar is hij gedood en daar ben ik gedood. Op Golgotha ben ik bekeerd. Met andere woorden, ik ben met hem meegekruisigd. Ik ben met hem meegestorven. Wat Christus aangaat, gaat mij ook aan. Hoe zit dat nou, zegt iemand? Het is een proces, dat zegt de catechismus. Je wordt met hem gekruisigd en je wordt met hem begraven en je wordt met hem gedood en je wordt, of je staat met hem op, dat is een proces. Nou, ik zal het uitleggen wat nou de verhouding is tussen die basis in Romeinen 6 en het proces. Misschien kun je dat het beste duidelijk maken met twee woorden. Positie en conditie. Positie en conditie. Of, mag ook, staat en stand. Positie en conditie is misschien iets duidelijker. Positie, wat is dat? Nou, er zijn maar twee posities denkbaar. Of je bent een kind van God, of je bent het niet. Ik weet wel, we kunnen er allerlei toevoegingen en allerlei bijvoeglijke naamwoorden gaan bijvullen, maar het ligt heel eenvoudig en zo zegt de Heer Jezus het zelf natuurlijk ook. Er zijn maar twee wegen, er zijn maar twee mensen. Je bent buiten of binnen. Je bent met God verzoend of je bent het niet. Je bent niet een beetje met God verzoend. Of een beetje levend. Je conditie, dat is, hoe staat het erbij, het geestelijk leven? Is er een dagelijkse wandel met hem? Hoe staat het met je gebedsleven? Gaat de Bijbel open? Hoe staat het met de strijd tegen je zonde? Ijver je om heilig voor God te leven? Of is je geestelijk leven ingezonken en ingezakt? Positie. Conditie. Het kan zijn dat een christen een hele slechte conditie heeft. En toch een kind van God is. Het is natuurlijk geen goed teken als u veel bij de dokter loopt. Dan leef je wel. Maar ben je op zijn minst erg ziek. Waarschijnlijk. Maar goed, of je nou kerngezond bent of je bent doodziek. Je leeft wel. Je positie is, je leeft. De conditie is, hoe ben je eraan toe? Dagelijks leven met de Heere, dat is een thermometer voor het geestelijk leven. En misschien zijn er wel vanavond mensen die zeggen, nou, als de thermometer er bij mij ingaat, dan ben ik, wat ze in Engeland zeggen, een backsliding Christian. Een christen die terugglijdt, die achteruit gaat, die verachtert in de genade. Wat zullen wij dan zeggen, zegt Paulus, zullen wij in de zonde blijven? Als je nou hier zit en je belijdt, je bent avondmaalsganger, je belijdenis van het geloof afgelegd, je bent een christen. Dan beleid je ook. Je leeft met de Heere. Maar het ziet er eigenlijk niet uit. Je conditie is abominabel. Slecht. Wat dan, gemeente? Het risico is dan voor een christen dat hij vanuit zijn conditie wil gaan concluderen dat het dan toch nog wel iets met hem is. En dan zegt Paulus nee. Terug naar de basis. Dit wetend dat onze oude mens met hem gekruisigd is. Houdt het daarvoor dat je voor de zonde dood bent. Dat is de basis. De kruisdood van Christus waar ik met hem gekruisigd ben. En dat proces dan, die conditie, dat is niets anders dan leven bij je, vanuit je positie. Onthouden. Geestelijk leven. Dat is niet, nou heeft Christus wat gedaan en nu ga ik de rest doen.
Als een soort ruilhandel. Dank u wel, Heer Jezus, dat u aan het kruis bent gestorven. En nou zal ik laten zien dat ik een christen ben. Ja, in bepaalde kringen komt dat er zo op een bepaalde manier uit. Nou, dat is niet volgens de schrift. Echt niet. Want heiliging is geen tegenprestatie. Heiliging kan alleen maar vanuit de geloofsverbondenheid met de Heer Jezus Christus. Vanuit de eenwording met Hem. Omdat Christus aan het kruis gestorven is, ben ik ook met Hem gestorven. Ik ben één plant met Hem geworden, zegt de Romeinen zelfs. In zijn dood en in zijn opstanding. Dominee Kater die dichtte dat zo. Door de kracht uws geestes uitgedreven treden we uit ons zonde graf. Leer ons dagelijks, leer ons duizend werven, duizend keer, steeds weer opnieuw, in uw kruisdood meegekruisigd sterven en herboren, opgestaan achter u ten hemel gaan. Heel mooi verwoord. Leer ons dagelijks in uw kruisdood meegekruisigd sterven. Christen, verkeer je daar veel bij het kruis van de Heer Jezus Christus? Is dat je houvast? Is dat de overdenking in je stille tijd? Heere, wat u daar gedaan hebt, wat hebt u voor mij gedaan? Daar is de kracht, daar ligt de kracht, gemeente, om voor God te leven. Dat brengt me bij de tweede. De basis, maar nu ook het doel. Want de catechismus zegt, in het tweede gedeelte, opdat, dat is een doel, opdat de boze lusten van het vlees in ons niet meer regeren. Waarom wekt God mij op uit het zondegraf? Waarom maakt Hij mij levend? Waarom? Opdat. Opdat de boze lusten van het vlees in ons niet meer regeren. Is het dan zo, staat het er dan zo erg voor, zegt iemand? Is een christen dan nog zo zondig, zo geneigd tot de zonde? Ja. Paulus heeft het in Romeinen 7 over de zonde die in hem woont. En dat zegt hij niet voor zijn bekering, maar dat zegt hij erna. De zonde die in mij huist, woont. En steeds weer op de troon wil komen. Er is al wat gebeurd hoor, zegt Paulus. Wat is er dan gebeurd, Paulus? De zonde regeert niet meer. Ik ben geen slaaf meer van de zonde. Maar dat betekent niet dat de zonde verleden tijd is. Ze dwingt mij opnieuw tot onderwerping. Die boze lusten van het vlees, die willen nog steeds regeren. En dat is natuurlijk wat verondersteld wordt als de catechismus zegt, opdat de boze lusten van het vlees in ons niet meer regeren. Met andere woorden, die neiging is er nog wel. Het is echt een dwaalleer. Als mensen belijden ook vandaag, en je leest het in allerlei boeken en je hoort het in preken, je kunt van de zonde verlost worden, helemaal, dat je geen zonde meer doet. Kwam eens een man bij Spurgeon. Die zei met enige trots, toch wel, en dat had Spurgeon snel door. Dominee, ik heb al 2 maanden zonder zonde geleefd. Nou, zei Spurgeon. Vindt u dat niet wat hoogmoedig? Om dat zo te zeggen. Wat? Zei die man, hoe durft u? Te veronderstellen dat het bij mij niet zo is. Maar met boos. Beste broeder, zei Spurgeon. U bewijst met uw boosheid het tegendeel. 2 maanden geleefd zonder zonde. Ja, ja. Romeinen 6 gemeente spreekt duidelijke taal. Laat ik één tekst uit Romeinen 6 noemen. Romeinen 6, vers 6. Dit wetend dat onze oude mens met hem gekruisigd is. Dat is die positie waar we het net over hadden. Opdat het lichaam der zonde te niet gedaan worden. Opdat wij niet meer de zonde dienen. En dan vers 12. Dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam om haar te gehoorzamen. Met andere woorden, die zonde is er wel. Maar Paulus zegt, op grond van de kruisdood van Christus, laat die zonde niet meer heersen. Laat die zonde je niet meer bepalen. De zonde is pas verdwenen in de hemel, gemeente, met de laatste ademtocht is ook mijn zonde weg. Maar tot die laatste ademtocht is Romeinen 7 het leven. Moet je ook weer niet los gaan maken van Romeinen 8. Dan zeggen, ja, Romeinen 7, dat is het nou eenmaal. Nee, naast elkaar zetten. Romeinen 6 de les, Romeinen 7 het leven, Romeinen 8 de kracht om door de geest van God die zonde niet meer op de troon te laten, niet meer te gehoorzamen. Het is belangrijk, gemeente, om dat onderscheid heel scherp te zien in je leven. Tussen de heersende kracht van de zonde en de aanwezigheid van de zonde. Kijk, als je de Heer Jezus niet kent, buiten Christus heeft de zonde je in de greep. En de zonde beheerst je gevoelsleven, je gedachten, je wil, het stuurt je aan, het drijft je. Buiten Christus ben je alleen maar bezig om dat te camoufleren. En dat kan heel goed hoor. En sommige mensen zijn er een meester in. Om het camouflagewerk van buiten eigenlijk te laten voorkomen dat het van de binnenkant wel goed zit. God doorgrond en God kent ons, gemeente. En onze mooie buitenkant houdt voor God geen stand. Geen toga, geen zwart pak, geen hoedje, geen zondagse kleding, niets. Het gaat erom, wie zit er op de troon van binnen? En wat doe ik privé allemaal met de tijd die God aan mij geeft? En wat doe ik privé? Waar niemand het ziet, waar ik ben in de veilige aanwezigheid van vrouw, kinderen wellicht. Wat wordt er dan allemaal toegelaten? Kijk, buiten Christus denk je er niet over na. Nou, hoogstens spreekt je geweten af en toe, als het nog spreekt, hopelijk. Van, kan ik dit wel kijken? Kan ik dit wel doen? Kan ik daar wel naartoe gaan? Kan ik dit wel zeggen? Is je geweten. Maar in de geloofsverbondenheid met Christus krijg je er last van. Waarvan? Van alles? En van alles waarvan je nog niet eens weet dat het zonde is? Want dat is ook nog een les, gemeente, dat je met Psalm 19 moet zeggen, Heere, wilt u mij alstublieft de verborgen afdwalingen leren? Ik denk dat ik het al een beetje in kaart heb gebracht. Mijn zonden, daar waar ik aan verslaafd ben, dat wat zwakke plekken in mijn leven zijn, maar dan nog de verborgen afdwalingen. Iemand die de Heer Jezus kent, krijgt last van jaloerse gedachten. Krijgt last van roddel en lastenpraatjes achter de rug van anderen om. Krijgt last van gezapigheid in het leven. Krijgt last van wereldsgezindheid en van dat egoïsme wat ze opspeelt. Dan word je eerlijk voor God. En ook eerlijk richting de mensen. Paulus, dat is wel heel opvallend. Ik heb dat in de voorbereiding proberen in kaart te brengen. Paulus die noemt zichzelf drie keer, die beschrijft zichzelf drie keer als een zondaar. En dat is heel opvallend dat Paulus dat met steeds steviger taal doet. In 54 na Christus schrijft Paulus de brief aan de gemeente van Korinthe. En in die brief noemt hij zich de minste van de apostelen. In het jaar 61 schrijft hij de brief aan de gemeente van Efeze en dan noemt hij zichzelf de minste van de heiligen. En in het jaar 65, dan schrijft hij de brief aan Timotheus, noemt hij zichzelf de grootste van de zondaren. Over opwas in de genade, over groei gesproken, gemeente. Vallen we hem bij vanavond? Val ik hem bij? Hoe lang leef je met de Heere? 3 jaar? 10 jaar? 20 jaar? Hoe lang ken je hem? Leef je met hem? Wandel je met hem? Herken je iets van wat Paulus zegt? Waarom zou een christen Paulus bijvallen? Je hoeft dat niet in die taal misschien te zeggen, maar toch wel dat je steeds meer ontdekt waartoe je geneigd bent. Wat er in je leeft, wat er in je huist. En wat als God het niet verhoedt er zou uitkomen. Jaloerse gedachten, oneerlijkheid, bedrog, begeerte, lafheid. Hoe komt het nou dat een christen dat gaat ontdekken? Naderhand, steeds meer. Weet je hoe dat komt? Nou, de kinderen kunnen dat begrijpen. In een donkere kamer, waar geen lichtstraaltje binnenvalt, daar zie je de rotzooi niet. Maar er hoeft maar een lichtstraaltje binnen te vallen en je ziet wat voor rommel het is. En doe dan de luiken eens open. Of doe het licht aan. En als grote lichtbundels binnenvallen in die kamer, ja, dan schrik je helemaal. Gods geest ontdekt mij niet eenmaal, zodat ik als een verloren zondaar aan de voeten van de Heer Jezus uitkom. Maar Gods geest ontdekt mij blijvend aan wie ik ben. Toenemen in heiliging, dat betekent ook dat ik mijzelf ga leren kennen, onder ogen ga zien. En dat, gemeente, kan wanhopig uitpakken. Want als het er zo aan toe is met mij, waar moet ik dan nog beginnen? En toch, gemeente, dat is de duivel. Die zelfs de uitverkorenen, de christenen, wil brengen tot de wanhoop. En als Gods geest je ontdekt aan wie je bent en steeds meer ontdekt aan wie je bent. Ja, de duivel is daarbij en die zegt, zie wel, het is niks. Wat gaat de duivel doen? Die gaat de conditie en de positie verwisselen. Je ziet wel, je conditie is belabberd. Je bent doodziek, op sterven naar dood, geestelijk. Geen leven meer in. Kijk maar. En wat de duivel wil, is je afhouden van de positie. Dat je met hem gekruisigd bent. Breng dat maar in het gebed. Heel concreet. Heere, de duivel klaagt me aan. Mijn eigen geweten klaagt me aan dat ik tegen al de geboden van God heb gezondigd. Maar Heere, als u voor mij bent, wie zal dan tegen mij zijn? Zend uw licht en uw waarheid, dat die mij geleiden. En dan, Heer, dan zal ook duidelijk worden dat er in je hart een nieuwe gezindheid komt. Welke gezindheid? Nou, om dat wat allemaal boven komt aan onreinheid en ellendigheid en zonde, om dat aan te pakken. Opdat de boze lusten van het vlees niet meer in ons regeren. Dat is het doel van het leven met de Heer Jezus Christus. Het kan ook niet anders, gemeente, want dat wat op Golgotha gebeurd is, dat staat niet los van een christen. Paulus zegt in Romeinen 6, ik ben met hem één plant geworden. Eén plant, vers 5, in de gelijkmaking van zijn dood. Dus zal ik het ook zijn in de gelijkmaking van zijn opstanding. Als ik met hem gestorven ben, sta ik ook met hem op tot een nieuw leven. Dat is de nieuwe gezindheid. Dank de Heere ervoor als je dat ontdekt in je leven. Heere, dat is niet van mij. Dat ik gevoelig word voor die jaloerse gedachten, voor die roddelpraatjes. Dat ik gevoelig word voor die onreine begeerten. Dat ik gevoelig gemaakt word voor die gezapigheid in mijn geestelijk leven. De Heilige Geest maakt je gevoelig. Opdat de vrucht van de geest zal bloeien en de werken van het vlees worden gekruisigd. Ja, in dat spanningsveld vindt het wel plaats, gemeente. Het is niet zo dat je eerst als christen aan alle zonden afsterft en dan vervolgens heilig gaat leven. Nee, gaat samen op. Het is een strijden tegen de zonde om heilig voor hem te leven. Hoe moet dat dan, zegt iemand? Nou, Paulus zegt in Romeinen 6, als hij het heeft gehad over de positie, roept hij de christen op. Vers 12, laat de zonde niet heersen in je sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in die begeerlijkheden. Vers 13, stel uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid, maar stelt uw leden goden tot wapenen der gerechtigheid. Wat betekent dat vers? Heel letterlijk, wat zijn je leden? Je handen, je oren, je ogen, je voeten, alles wat aan je lichaam zit. Zijn je ledematen. En buiten Christus gebruik je al die ledematen. Voor jezelf. Je handen, je voeten, je oren, je ogen, alles. Buiten Christus stel je, zegt Paulus, je leden tot wapenen der ongerechtigheid. Je geeft als het ware zo je handen en je ogen en je oren en je voeten aan de zonde. Tot wapenen der ongerechtigheid. Met je ogen kijk je wat je kijken wilt. En of het nou gaat om overtredingen op het 7e gebod of overtredingen op het 5e gebod. Wat voor de buis komt, kijk je. Je oren. Ik luister wat ik wil. Muziek. Als het een beetje goed klinkt. Prima toch? Je handen. Pak je allemaal vast met die handen. Wat gaat er door je vingers? Waar blader je in? Waar klik je op? En wat druk je op met je muis? En wat tik je in? Op internet? Je voeten. Waar ga je naartoe? Waar ben je geweest gisteren? Waar ga je de komende week naartoe? En met wie ga je op pad? Stel je leden niet tot wapenen der ongerechtigheid, christen. Want als je dat doet, haal je de duisternis over je ziel en zorg je dat je conditie verslechtert. Nou, dat weet je wel. Maar je valt toch zo vaak terug, hè. Stel je ledematen tot wapenen der gerechtigheid, heel concreet. Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Neem mijn handen, neem mijn voeten, neem mijn ogen, neem mijn oren. Opdat ze u bedoelen. Zonde bega je veelal met lichaamsdelen. Maar het leven van de heiliging bestaat ook voor een groot deel uit het beschikbaar stellen van diezelfde lichaamsdelen. En wat gebeurt er? Ja, je broeders, is toch geweldig als je dat ontdekt, hè, in de gezinnen. Of als je dat bij jezelf nagaat en ontdekt, dat die handen, die eerst bladerden in literatuur, die haak staat op Gods woord, waar je ziel alleen maar armer van wordt. Dat die handen nou gaan bladeren in de Bijbel. En in goede boeken. En die handen die je muis omvatten. En waar je avond en avond en nacht naar sites ging. Die je fantasieën prikkelden op een hele onreine, verkeerde manier. Dat je nou die handen gebruikt om naar sites te gaan, om een preek te luisteren. Of iets anders. En die ogen, ze verdronken in het kwaad. Wat er voor de buis kwam, keek je. Of het nou voldeed aan Gods gebod of niet. En nu, uit dat ding. Als het het daglicht niet kan verdragen, uit dat ding. Waarom? Stel je leden tot wapenen der gerechtigheid. Geef je ogen de kost. Ga de natuur in. Geef je ogen de kost. Lees de schrift. Je voeten. Oh, je bent wat in de weer door de week. Druk baasje. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Je werk, je vrijwilligerswerk, je hobby, je vrienden, je sociale contacten. Bezoek je hier, bezoek je daar. Uitgaan, winkelen. En nu? Waar gaan die voeten nu heen? Nou, ik zeg niet dat ze niet meer gaan winkelen natuurlijk, dat begrijpt u wel, maar... Die voeten waren eerst niet zo warm te maken om naar de kerk te gaan. Maar nu, daar strekt zich al je lust en liefde heen. En je voeten, ze gaan naar die mensen die de Heere kennen. En je voeten, ze gaan naar die plaatsen waar de Heere gediend wordt. Nou, zo zou je al je ledematen langs kunnen gaan. Je moet het maar eens doen voor uzelf. En dan mag je ook best bedenken. Dat zegt Paulus ook ergens, hè. Hoe je eertijds omging met je handen en met je ogen. Hoe je eertijds je vrouw tegemoet trad en nu. Wat de verschillen zijn in de omgang met je kinderen, toen en nu. Bedenk wie je eertijds was, zegt Paulus. Het is goed om nu onder ogen te zien wie je door genade geworden bent. En dat brengt nog gemeente bij de laatste gedachte. De roeping. En dat is eigenlijk Romeinen 12, vers 1 en 2. Het laatste gedeelte van het antwoord van de catechismus. Maar dat wij onszelf hem tot een offerande dankbaarheid opofferen. Als ik dat lees, gemeente, denk ik aan Zacchaeus, bijvoorbeeld. Zacchaeus was een man die leefde van het nemen. Nemen. Geld aftroggelen van anderen. Op een handige manier. Handig met geld omgaan, wordt dat wel genoemd. Totdat het tot schuld wordt. Want de Heer Jezus komt in zijn huis. En dat handig met geld omgaan is niets anders dan verduisteren. En niet eerlijk willen zijn. Wat gebeurt er dan met Zacchaeus? Dan wordt zijn leven van nemen een leven van geven. Ik geef het aan de armen. En als ik iemand iets door bedrog ontvreemd heb, geef ik het vierdubbel terug. Heer, neem mijn leven, neem mijn geld, neem mijn bezit. Laat het toegewijd zijn aan uw eer. Dat was een offer geweest voor die man. En een offer, Romeinen 12 spreekt daarover, het catechismus ook, een offerande. Een offer is niet makkelijk. Een offer kost wat. Een offer doet pijn. Een offer voel je. Offers brengen hebben we het wel eens over. Nou, qua tijd, qua energie, qua geld, dat kost je wat. Nou gaat het niet om alleen maar tijd en energie en geld. Maar dan zegt Romeinen 12, je leven. Je leven. Hoe kan het ook anders, gemeente, als Christus zijn leven voor mij gaf? Dan zeg ik niet, nou, heren, dan mag u wel mijn geld hebben, maar niet mijn vrije tijd. Dan mag u wel mijn zondag hebben, maar niet mijn zaterdag. Dan mag u wel mijn handen hebben, maar niet mijn gedachten. Gaat niet meer, hè?
Maar dat wij onszelf, met heel ons hebben houden, hem tot een offerande der dankbaarheid opofferen. Dikke streep daaronder. Der dankbaarheid. Het is geen brandoffer. Het is geen verzoeningsoffer. Het is geen schuldoffer. Het is een dankoffer. En een dankoffer kun je alleen maar brengen op grond van verzoening. Aangebracht op Golgotha. Als Christus gemeente zoveel voor mij deed. Zijn leven gaf. Wat heeft het hem gekost? Alles. Dan wordt het mijn principiële houding. Heren, hier ben ik. Tot uw dienst bereid. Ik zeg niet dat dat makkelijk is. Ik zeg niet dat dat zonder strijd gaat. En ik zeg niet dat dat vanzelf gaat. Integendeel, ieder levende christen ontdekt wat een strijd dat oplevert. Ja, dat is Romeinen 7, het leven. Maar Romeinen 8 was de kracht. Hoe kun je jezelf opofferen? Door de geest van God. En die geest van God is geschonken aan allen die de Heer Jezus liefhebben. En door die geest zoek ik de dingen die boven zijn. Hoef ik mezelf ook geen schouderklopjes meer te geven als ik iets doe wat ik voorheen niet deed. Maar kan ik alleen maar zeggen, Heere, dat is van u. U kroont uw eigen gave. Is dat het verlangen, gemeente, van ons hart? Hier draait het wel om, gemeente. Hier moet het wel om gaan. Het kan alleen maar, Luther zei het, als ik met Christus één ben. Van het ogenblik dat ik van mijzelf en Christus twee maak, gaat alles verkeerd, zegt hij. Maar als ik zie dat wij één zijn, dan is alles rust en vrede. Terug naar de positie. Onze oude mens is met hem gekruisigd. En daarom alleen kan Paulus in Romeinen 12 zeggen, ik bid u dan door de ontfermingen Gods dat gij uw ledematen, uw leven stelt tot een heilige en God welbehagelijke offerande. Er zijn allerlei gevaren die op de loer liggen. Ik heb er een paar van genoemd onder punt 2. De inwonende zonde, de duivel die niet ophoudt om mij aan te vechten, verleidingen van buiten, de macht van het geld, verslavende machten, een eervolle positie, mensen. Ja, het is net dat mensziel van John Bunyan. De heilige oorlog breekt los. Ja, dat is een andere heilige oorlog dan van de islam. Maar dit is de heilige oorlog die de Heer Jezus zelf door zijn geest ontketent in het leven van een christen. En wie de zonde tolereert, die ontdekt, de conditie neemt af. En wie verslaving toelaat in zijn leven en er niet tegen strijdt, die ontdekt, de conditie neemt af. En wie zichzelf los van Christus gaat beschouwen, die ontdekt, de conditie neemt af. De stand neemt af. Dan kun je wel zeggen, ja, maar de positie blijft staan. Ja, maar daar ben je niet mee klaar. De Heilige Geest die in het leven van een christen werkt, die is daarop uit, niet dat je met je armen over elkaar gaat zitten en zegt van, nou ja, ik hoef niet met een 10 de hemel binnen. Met een 6 min kom ik er ook. Dat is niet uit God. Dan ijver je
om heilig voor God te leven. Want bedenk, gemeente, zonder de heiliging zal niemand de Heere zien. En dan wordt het je verlangen, je gebed, wat Mick Jane eens bad. Heere, maak mij zo heilig als voor een verloste zondaar mogelijk is. Amen. We gaan samen zingen Psalm 116, het 9e en 10e vers. Psalm 116, vers 9. Och Heer, ik ben, o ja, ik ben uw knecht, uw dienstmaagdzoon. Gij slaakt het, dat betekent losmaken. U maakte mijn banden los en daarom doe ik u gewillig offeranden van lof en dank, u plechtig toegezegd. Psalm 116, vers 9 en 10. Heere onze God, wie is tot deze dingen bekwaam? Als u ons bevrijd hebt uit de macht van de boze en ons gesteld hebt in de vrijheid van de kinderen van God, het gaat allemaal niet vanzelf. Laat ons in u blijven, bloeien en groeien, o Heiland, die de wijnstok zijt, uw kracht moet in ons overvloeien. Of wij zijn een wis verderf gewijd. Door stroom en beziel en zegen ons. Opdat wij waarlijk vruchtbaar zijn. En als wij in u blijven, Heere, dan dragen wij veel vrucht. Ontdek al uw kinderen aan geesteloosheid. Aan slapheid, aan ingezonkenheid, opdat ze zich door het onderwijs van vanavond niet alleen aangesproken weten, maar zich ook zullen begeven tot u.
opdat het vuur weer gaat branden. Ik zal liefde en lof voor u ten offer mengen. Het is een smaad voor de kerk als uw kinderen ingezonken zijn. Het is een schande voor de gemeente als uw kinderen slap en dwaas leven. En daarom bidden we, Heere, neem ons bij de hand en maak onze voetstappen vast in uw woord. En laat zo er iets uit mogen gaan van wat het betekent en inhoudt waarlijk Christen te zijn, opdat anderen jaloers worden. Heere, we bidden, houd ons bij uw woord, houd ons bij uw zoon. Houd ons bij uw belofte. En houd bovenal hoog uw kruis boven ons verdonkerend oog. We danken u voor het onderwijs. Zegen het gehoorde. Ga met ons de nieuwe week in. Help ons van dag tot dag. En breng ons komende zondag weer samen in uw woning. Wij vragen dat uit genade. Om Jezus wil. Amen. Laten we samen zingen tot slot. Psalm 106, vers 26. Geloofd zij Israëls grote God. Zijn gunst schenken ons dit heilgenot. Zo zullen wij zijn goedheid danken. Psalm 106, vers 26. Ga heen in vrede en draag met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.